Onze hulp sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 107, de versen 12 en 13. Zij die de zee bevaren met schepen, rijk bevracht zien op de grote baren, Gods wijsheid, gunst en macht. Daar leren zij de daan des Heren klaar bemerken en in de diepe baan zijn grote wonderwerken. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog, dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen, een hart geeft zucht op zucht, een bloed verstijft in de aderen. Het 12e en 13e vers van Psalm 107. Wij lezen de 29e psalm. Psalm 29. Een psalm van David. Geef de Heere, gij kinderen der machtigen, geef den Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer zijns naams. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. De stem des Heeren is op de wateren, de God der Heere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem des Heeren is met kracht. De stem des Heeren is met heerlijkheid. De stem des Heeren breekt de cederen. Ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon. En hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirion. Als een jonge eenhoorn. De stem des Heeren houdt er vlammen vuurs uit. De stem des Heeren doet de woestijn beven. De Heere doet de woestijn Kades beven. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen. En ontbloot de wouden. Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heere zit koning in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk sterkte geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons de samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Hoe groot is uw naam op de ganse aarde. O, als gij spreekt, o God, en uw stem verheft in het schudden deze wereld, zwijgt de mens. Gij verheft uw stem op de wateren, de elementen gehoorzamen u. Gij houdt uit de bergen, uit de rotsen, vlammen vuurs. Maar in uw tempel geeft iegelijk uw eer. O, wij bidden u dat wij van uw grootheid en van uw majesteit een diepe indruk mogen omdragen in onze harten. We zijn van nature zo blind en gevoelloos, hebben geen indruk van dood en eeuwigheid, van uw heilige en goddelijke majesteit. Verblind als we zijn aangaande de dingen van uw koninkrijk. O, dan is het nodig dat gij ons weer verlicht door uw heilige geest, dat gij ons hart opent voor uw woord, dat er een waarachtige zelfkennis en godskennis, of godskennis en zelfkennis, want ze gaan samen, in ons geboren worden. Dan zal er een buigen zijn voor u, en een erkennen van wie gij zijt, maar ook wie wij zijn geworden door de zon. Welke diepe val en verlorenheid we terechtgekomen zijn. Dan kan nooit een mens, een kind, zich verheffen. Maar moet u zich wegschamen voor uw aangezicht. Want gij hebt ons eenmaal zo geschapen dat wij u verheerlijkten. En dat gij van ons alles ontving. En we hebben u al uw ere ontroofd. We gunnen alleen onszelf de eer en u niemendal. O Heere,
Hoe zullen we dat door uw woord, als we het mogen uitdragen wat we overdacht hebben, ook weer leren? In welke wegen we gaan van en uit onszelf. En dan kan niemand zich verheffen. Integendeel, dat is al juist degene die op uw leerschool iets geleerd heeft, des te dieper moeten wegkruipen en zich wegschuimen voor uw aangezicht. Want hij brengt er al minder van terecht voor zijn eigen waarneming. Maar nu hebt gij nog gedachten des vredes gehad over een verloren zondaarsvolk van eeuwigheid af. En hebt ge er één gesteld die tot een volkomen mens zou zijn als de tweede Adam, om in alles op te leveren en wat wij u ontroofd hadden, opdat door hem we weder tot God zouden gebracht worden en door hem ook weder zouden gesteld worden in die staat van genade. Och, wij bidden u, wil gij dan zijn kennis ook in onze harten schenken en vermeerderen. En geef dat de bediening van uw woord, het overdenken van uw getuigenis in deze Bijbellezing, ook daartoe nog mag dienen. En dat de schriften ons geopend worden, om die ene in al zijn heerlijkheid te ontdekken. Och, Heere, dat we zijn naam mogen horen. Die naam die zo volmaakt en zo heerlijk is, dat uw kerk er nooit mee klaar zal komen om die te spellen. We zeggen uw grote naam dank, dat gij ons nog gespaard en gedragen hebt en deze gelegenheid schenken wilt, om met elkander hier te samen te zijn in het midden van de week. Wij bidden u voor de gemeente. Heere, wil gij genadig met zieken en beproefden zijn. Gij weet hoe het met hen gesteld is. En of hun hart en hun gemoed misschien hier ook tegenwoordig is. Laat waar uw woord uitgedragen wordt door de kerktelefoon ook nog een zegen vallen in de harten dergene die luistert. En wil gij alles wegnemen wat hinderlijk kan zijn aan de loop van uw getuigenis. En wil gij zelf in ons midden rondwandelen als die onzichtbare maar ware getuige en tegenwoordige, die in alle waarheid leidt door uw geest en woord. Zo dragen we ook dit samen zijn op aan de troon uw genade. Wil gij ons ondersteunen en sterken, leg uw woord in onze mond en geef ons te spreken naar de mening van uw heilige geest. Och, Heere, wil zo nog niet doen naar onze zonden, want wie zou dan voor u bestaan, maar gedenk ons er alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij willen samen lezen uit het boek Jona, het eerste hoofdstuk, de eerste 6 versen. Het schriftgedeelte dat we vanavond hopen te overdenken zullen de versen 4 tot en met 6 zijn. Maar we zullen van het eerste hoofdstuk de eerste 6 versen nog maar in hun geheel lezen. Jona 1 vers 1 tot en met 6. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren, en hij kwam af te Jaffo en vond een schip gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren.
En dan begint dus het schriftgedeelte voor vanavond. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen hun iegelijk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Tot zover dit schriftgedeelte. Uw gaven worden nu ingezameld voor uw bekende doeleinden, terwijl wij samen willen zingen van Psalm 29, het tweede en het derde vers. Psalm 29, vers 2 en 3. Heren, stem op het hoogst geducht rolt en klatert door de lucht, berst met vreselijk geluid op de grote wateren uit. Klinkt met nadruk en vermogen heerlijk uit de hemelbogen. Schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. Zere wonderstem verbreekt als zij grimmigheid ontsteekt, zedere bos van Libanon, schudt de hoge Sirion. Zederen uit de grond gewrongen huppelen als der runderen jongen bergen voelen siddering. Daar zal wilde stieren springen. Het tweede en derde vers van Psalm 29.
schijnbaar liep Jona alles mee. Wat was zijn weg voorspoedig? Niet waar? Hij was afgekomen naar Jaffa. Hij had een schip gezocht dat hem zo ver mogelijk moest wegvoeren van deze plaats. Liefst tot het einde der aarde, voor zover het toen bekend was, naar Tarsus liefst. Heeft de vracht kunnen betalen. Alles was klaar. De zee was glad. Wat een voorspoedige weg. Maar ja, geliefde Jona zal ondervinden dat het toch geen kleine zaak is om het licht van Gods vriendelijk aangezicht te moeten derven. Daar moest hij achterkomen, weer bij vernieuwing, wat dat betekende. Want zie, als we in Gods weg zijn, dan verspreidt het licht van Gods vriendelijk aangezicht troost zelfs in de grootste smarten. Want de Heere vergeet de hoop zijner ellendigen niet. Hij kent hun wegen en hij zal ze genezen. Maar als we in onze eigen wegen zijn, dan zullen we ook ervaren wat het zeggen wil om de Heere de rug te hebben toegekeerd. En wat de gevolgen dat heeft in het leven. Want dan kan de voorspoed niets anders zijn dan een dorre woestijn. Kunnen we het nog zo rijk hebben, nog zo overvloedig, en dat er toch niets in zit dan de dood. We zien het hier direct aan Jona in al zijn omstandigheden. Waar is hij terechtgekomen? Te midden van mensen van allerlei slag en natie waar hij niet thuis hoorde. Mensen die de levende God van Israël niet kenden en niet beleden. En zie als nu een Gods kind, de gelovige, Gods kerk, een roeping krijgt van Gods wegen om te midden van de wereld te getuigen. Dan zal ze niet alleen gelaten worden. Maar als men op eigen wieken drijft en zijn roeping uit de weg gaat, dan komt men net terecht te midden van die lieden die men eigenlijk ontvlucht is. Want zo was het met Jona. Hij wilde niet naar Nineveh en nu verkeert hij hier te midden van de heidenen op een vreemd schip. Mensen die in de afgodendienst verstrikt zijn. Jona was er niet op zijn plaats. Nog eens, als we uit de weg des Heren gaan, dan komen we op plaatsen waar we heel niet te maken hebben en waardoor we ons allerlei narigheid op de hals halen. Dat zijn lessen die voor ons allen gelden. Let er maar op, wanneer we het woord terzijde schuiven, zo zullen we de bittere vruchten daarvan ervaren. Maar nu is het het grote, en dat wordt ons hier gepredikt, dat God zijn kind en zijn knecht niet loslaat. Ook al zette nu Jona alles op alles om zich van zijn God en van zijn opdracht en roeping los te scheuren, toch zal de Heere in zijn nederbuigende goedheid volhouden, het ook volhouden met Jona. Daar wijst dat woordje maar op, waarmee het vierde vers begint. Het derde vers begint ook met een maar. Dat was het maar van Jona. Maar Jona maakte zich op. Maar het vierde vers is het maar van God. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. De afzwervende knecht des Heeren zal, waar hij meent God te kunnen ontvluchten, bemerken dat God zijn voornemen verstoort. Och, en dan plaatst God ons de voet dwars. Dat valt niet mee. En o, wat hebben we daartegen in te brengen. Wat een verzet komt er dan openbaar. En toch, wat een eeuwige barmhartigheid wordt hierin gevonden.
Zie, het is zo dat als de Heere een mens zou overgeven, dan zal die mens doorlopen zijn eeuwig verderf tegemoet. Dan komt straks de bittere ontgoocheling, niet waar? De kinderen der wereld, zij worden als het ware losgelaten en zij hebben jaren in de voorspoed geleefd. Hebben het gemakkelijk gehad misschien en weinig tegenslagen ontmoet. Maar er komt een uur dat God met ze gaat afrekenen en dan worden al hun verwachtingen weggestormd. Maar nu is het wonder voor Gods kerk toch altijd dat ze zegt, en waarom nou mij ook niet zo laten lopen? Waarom nu mij de voet dwars gezet, heren? Heren, ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Want die diepe wegen van beproeving, van moeite, van druk, waar we zo bitter tegen gestreden hebben, omdat we de heren in zijn weg niet konden billiken, ze zijn toch tot mijn behoudenis en loutering geweest. Of de Heere kastijdt degene die hij lief heeft, maar alleen in dit leven, omdat ze straks als een schone graankorrel zullen binnengeoogst worden, om dan de eeuwige vreugde des heils te smaken. Dat is toch het eeuwige wonder, en nooit kan daarvoor een verklaring gegeven worden, alleen het vrijmachtig, soeverein welbehagen Gods in Christus is daarvan de grond. Zo wordt het ons hier voorgehouden in het woord, dat als Jona zijn zet heeft gedaan, dat God dan zijn tegenzet doet. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. In aanvang leek alles zo schoon en heerlijk, nietwaar? Jona heeft misschien wel een beetje over de reling gehangen, heeft daar dat diepe blauwe water gezien in de onafzienbare verte en heeft de kust langzaam zien wegglijden uit het oog. Het is alles schoon en heerlijk. Och, wat is een weg voorspoedig. Maar aan de horizon kwamen wel enkele donkere vlekken voor. Daar kwamen de wolkenmassa's al opzetten. Ja, die aan de stem van God ongehoorzaam is, die zal toch vroeg of laat de God des oordeels ontmoeten. We hebben ervan gezongen met welke God we te doen hebben. We praten zo gemakkelijk over God en over zijn wegen. Maar gemeente, het mogen ons niet onbekend zijn wat het is om ons te zien staan onder de ogen van die hoge en heilige God. O, God weet als de levende God zich wel aan te dienen. Daarvan hebben we gezongen in de 29e psalm, hoe zijn stem is op de geweldige wateren, nietwaar? En zo is het Jona vergaan dat weldra de stormwind fluit door het want en dat de zee wordt opgezwiept en het scheepje danst op de golven. Zoals we psalm 29 en 107 daarvan horen, de stem des Heeren is met kracht. De stem des Heeren verbreekt de cederen van de Libanon. De stem des Heeren houdt er vlammen vuurs uit. De Heer is gezeten over de grote watervloed. Wie zal er voor hem bestaan? Wie zal het tegen hem uithouden? En toch. Wat is de mens afgestompt? O, dat we toch mogen verstaan hoe diep, diep we gezonken liggen. Ook al het spraakgebruik maakt het duidelijk. Want wij hebben het niet meer over God die stormt, over God die zijn regen neerzendt, maar het stormt, het onweer. Toevallig werd ik net ziek. Wij zien er de tegenzet Gods niet meer in. Wat verstaan we ervan? En deze of gene zegt, ik had net pech. En zo schakelt de mens zijn God uit. O, wat houdt de mens het lang uit tegenover God. Ik las eens dit voorbeeld en daar zit iets in gezondheid en in voorspoed. Fluistert de Heere, fluistert Hij ons roepende tot zijn dienst. En maar de mens heeft geen scherp gehoor. Ja, hij is doof. Hij merkt er niet op en hij wil het niet horen. Maar dan gaat God de geluidsversterker aanzetten door middel van het lijden. En dan davert Gods stem door de kamer, door de ruimte van ons leven. Als daar neergeworpen worden uit ons werk en uit onze levensverbanden. In het ziekenhuis of ergens anders. In thuis op het ziekbed. En nog hoort de mens het niet. Nog zegt hij, ik ben toevallig ziek geworden. Maar God schreeuwt door, laat het noodweer worden. Totdat we wakker schrikken, ja, maar dan moet ik erbij zeggen, dat we zo hardhorend en zo doof zijn, omdat we in vijandschap onze oren toestoppen, dat het een almachtig werk van Gods geest is, om het oor te doorboren. En anders, dan blijft die mens doorslapen in het grootste gevaar. Maar ik mag ook verkondigen dat de Heere wel middelen weet te vinden. En hij weet precies welke hij moet gebruiken bij die man of die vrouw en dat meisje en die jong. Hij weet het precies bij de een soms naar het uitwendige wat zwakker middel dan bij de andere. En maar de Heere weet precies welk middel om het oor te doorboren en daar de schrik op het lijf te werpen dat een mens zegt. En nu is God aan het woord. God spreekt in mijn leven. Weten we dat, verstaan we dat uit onze eigen ervaring. Dat in de een of andere omstandigheid, welke dat nou ook is, de Heere weet hoe het moet, maar dat het in mijn leven geworden is, God spreekt mij aan. O, dan sidderen we over al onze leden, nietwaar? Zo is het voor het eerst, maar zo is het ook in de voortgang. Als de Heere Jona niet achtervolgd had, och, wat was er geweest. Gelukkig als het wordt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Wat ik maar wil zeggen, geliefde, dat is dat we wakker geroepen moeten worden. Dat zeg ik nou niet om op een rustbankje te zetten, want och werd het me gegeven. Om het woord God zo te bedienen in het midden der gemeente. Dat de hartslapende wakker mogen worden. Om te horen de stem Gods. Maar ik zeg het wel omdat we met een levende almachtige God te doen hadden. Die ons wel weet te vinden. En dan mag ik er dit bij zeggen. Dat we wel hebben acht te geven erop. Want hoe langer we het volhouden. Hoe harder de slagen zullen moeten aankomen. Want de Heere zal niet ophouden als hij het op ons voorzien heeft. En hij zal slaan en hij kan slaan zo hard dat we in één krimpen van pijn. Och, laat zulke dwang voor ons niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar dan ook, weet de Heere, het in allerlei opzicht zo te maken dat we hem horen. Voor het eerst, als we van onze onbekeerlijkheid teruggeroepen moeten worden. Uit onze zondedienst moeten worden wakker geschud. Als we bij het zich vergapen aan het schoonschijn van de wereld onrustig moeten worden gemaakt, maar ook in voortgang. Want het kan zijn dat we over een rustig zeetje varen. Een kabbelende golfjes Namelijk de kabbelende golfjes van onze bevindingen en van onze gemoedelijke ervaringen. En dat we wel eens wat hebben mogen smaken. En dat we wel eens hebben mogen zingen en wel eens wat hebben mogen overdenken en ondervinden. En dan komt God en die zendt een stormwind. De stormwind van onze driften en lusten en zonden. Dat we dachten dat we er al lang van bevrijd waren en nu pas bemerken wat een afgrond van ongerechtigheid daar in het binnenste was. We worden door een drift onweer overvallen en we kunnen ons niet meer handhaven en breken uit in toren tegen de een of ander over een kleinigheid. Ontdekken plotseling welk een afgrond van zonde er in ons leeft. Welk een haat en nijd en dat we niet anders zijn dan een moordenaar van onze naasten. Gewetensangsten gaan dan benauwen, omdat we gewaar worden dat we tegen God in het veld getrokken zijn. En we dachten nog wel dat we toch het zo aardig geleerd hadden in allerlei standjes en in een ogenblikjes van uitredding en van een vertroosting en dat we toch met Gods kinderen mochten optrekken en ook de psalmen wel hebben gezongen. En op gezelschap misschien ook wel eens een enkel woordje gezegd. Vaak moet door kruis en beproeving heen onze goddeloosheid aan het licht worden gebracht. Dat kan ook zijn dat we juist in de weg van beproeving en druk moeten leren wat de vijand van God er in ons hart is. Want toen het voorspoed was, of toen konden we de Heere danken voor zijn weldaden en zegeningen. Maar nu juist, nu het tegenspoed wordt, merken we hoe we van binnen een gebalde vuist hebben tegen de wegen Gods. En dat we een goddeloze zijn. Dat zijn zo die stormwinden die God op ons schip kan werpen, op ons levensschip, dat het gebroken wordt met al zijn vrome inhoud en stuk geslagen wordt. Maar dan komt het op de rotssteen Christus terecht. Daar kan alleen onze behoudenis liggen. Alleen in hem, buiten hem, is het te kort. Wat een beschamende prediking ligt hier nu verder in deze geschiedenis van Jona ten opzichte van de kerk. We willen bij bepaalde dingen in het bijzonder stilstaan. Eerst daarbij dat eigenlijk de wereld hier wakkerder is dan de kerk. Want, let er maar op, in het noodweer dat losbrak over het schip, lag Jona te slapen. Hij was neergegaan, staat er aan de zijde van het schip en hij lag daar te slapen. Maar de wereld is wakker. De wereld is bezig met zich te verweren tegen het noodweer. Die zeelieden die vreesden, ze riepen tot hun goden. Ze wierpen de scheepslading overboord om het schip lichter te maken, omdat het geen water zou scheppen. En de kerk die rustte, die sliep. De kerk in Jona, in eigen gerechtigheid en zelfverzekerdheid. Terwijl de wereld ergens riep om redding en worstelde en zocht. Ze deden het verkeerd, want ze riepen tot hun goden, die geen goden waren. Ze zochten het bij de afgoden. En zo kan het ook nog zijn in onze omgeving. Oh, we krijgen hier zulke lessen, opdat we in die spiegel ons eigen bestaan ook mogen ontdekken. Het kind ter wereld zoekt natuurlijk in de wereld, maar zoek toch. Vraag. Je kan soms een mens der wereld tegenkomen die veel meer bezig is met de levensvragen dan duizenden kerkgangers die altijd onder het woord opgaan. Dat je soms merkt aan zo'n ziel dat hij worstelt met de vragen des levens. En natuurlijk, hij gaat af naar Egypte en naar Assur, want hij weet het niet. En hij zegt natuurlijk tot het werk zijner handen, gij zijt mijn God. Maar toch zoekt hij. En wat erg als dan in het midden van zo'n wereld en van zo'n omgeving een slapende christen gevonden wordt, als een Jona. Een slapende kerk.
die de kans en de gelegenheid laat voorbijgaan om te prediken de waarheid Gods. O, wat een kansen hadden hier voor Jona gelegen. Hij had in deze mensen, aan deze mensen de nood, het evangelie kunnen verkondigen van de levende God. Maar de slaap overmand de kerk en ze laten kansen voorbij gaan. En de wereld zet de kerk beschaamd, want daar is nog een vragen uit de nood van het leven. Nu gaan we misschien iets verstaan van wat de Heere Jezus eens heeft gezegd over de koningin van het zuiden en over anderen die in de dag des oordeels tegen een christendom zullen getuigen. Want zij hebben gevraagd naar de wijsheid Gods, terwijl dat christendom heeft gelegen op de heffen, stil en gerust. Een eigenwillig christendom, een eigenwillige godsdienst. De wereld zet ze beschaamd. Terwijl Jona daar in de diepte van het schip sliep, waren die heidense zeelieden druk in de weer om op hun wijze te zoeken behoudenis. Daar ligt een prediking in. We gaan dat eens even nader bekijken. Want we kunnen van de wereld soms heel wat leren. De Heere Jezus heeft dat zelf ook gezegd, nietwaar, dat de kinderen der wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts. Dat komt hier ook wel openbaar in deze geschiedenis. Die heidenen, die riepen niet alleen tot hun goden, maar zij wierpen ook de lading uit het schip in de zee. Ongetwijfeld zat er in die lading heel wat kostbaars. Maar wat baatte hen al die schatten, als zij met hun schip naar de bodem zouden getrokken worden in de golven? Daarom zochten zij zich van al die schatten te ontlasten. Het is mij meermalen voorgekomen dat iemand van de wereld veel gemakkelijker afstand kon doen, dat ik er verbaasd over was. Zoals zo iemand gemakkelijk de zaken kon loslaten. Omdat het in de weg zat. Terwijl juist degene die onder het woord leven met hand en tand zich verzetten en het hunne vasthielden. O, wat houdt een mens het tijdelijke vast. Toch komt er een tijd dat hij alles los zal moeten laten, dat het geen waarde meer heeft. Als God komt met het gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En wat gij bereid hebt, wie zal het zijn? O, als we dan toch geen schat in de hemel hebben gebied. Terwijl we altijd van die schat gehoord hebben, dat zal wat uitmaken. Want dan immers zal alles ontvallen en niets meer tegen kunnen houden om weg te zinken in de eeuwige rampzaligheid. Daarom vraag ik nu zo u en mij maar persoonlijk af, of wij nu in die scheepslieden die dat op hun wijze deden en in hun heidens milieu, maar of we nou in die scheepslieden wel eens ons beeld hebben gezien. En dat onze ziel het allemaal werkelijk een nood is geworden. Dat de ziel boven het lichaam uitging. Dat het onze erdoor overboord moest, ons bezit, waaraan we zo gehecht waren. Dat we zien dat het ons nooit gelukkig kan maken. Dat er een grotere schat is die we eerst moeten hebben. Omdat we zo nameloos ongelukkig zijn. Terwijl ons naar de wereld misschien niets ontbreekt. En een ander ons verwonderd aankijkt. Wat is er dan toch? Je hebt toch alles. Je lieve man, je kinderen en je werk, je gezondheid en nog zoveel meer. En dat je toch zo diep ongelukkig bent. Dat je alles eraan moet geven om dat ene te gewinnen. Of dan moet de Heere ons overwinnen met de almacht der genade. Want we willen wel een hoop kwijt. Maar alles niet. Daar is altijd wat dat we aan ons onder dat. Als ik dat maar behouden mag. Want dat kan ik niet kwijt. Maar nu weet de Heere ook in die weg de overwinning te behalen. Zo kan alleen Christus verheerlijkt worden. Aan een dode zondaar. Een mens die zichzelf voor God veroordeelt. Want tegen de zaligmakende genade van Christus verzet zich een ziel. Als hij het zijne vasthoudt. Dan is hij in strijd met de Heere die zijn Christus kwijt wil aan een zondaarshart. Dat niet goud of zilver, niet deugd of roomheid, niet traan of zucht, redt van de ijdele wandel, maar alleen dat dierbare bloed van Christus. Dat moet geleerd worden. Maar het is nodig, want we kunnen met minder beslist niet toegeliefd. De Heere heeft zijn lam op zo'n grote waarde gesteld. Denkt u dat hij anders zijn lieve zoon zomaar overgegeven had tot een slachtoffer, om hem daar als de gevloekte te laten hangen tussen hemel en aarde? Zou het dan niet waar zijn dat zonder bloedstorting geen vergeving is, en dat dus de vergeving onze zonden geen kracht voor onze ziel zal hebben dan in de kennis van dat bloed van Christus? Maar nu hebben we een levende God die werkt en wie zal het dan keren? Dan doet hij de orkanen losbreken als bij een Jona. Die orkanen van het onweer Gods. Wees heilig, want ik ben heilig. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heer, waar is mijn vrees? Zo stelt God de vragen. Als hij ons in ons bestaan aantast, zodat we als een uitgebrande sintel op de vlakte van het veld komen. Waar is leven dat voor God kan bestaan? Waar is de vrucht van een wedergeboorte als God met mijn hart richt? Dan zal alles weggeslagen worden. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Wees heilig, want ik ben heilig. Heus, we zeggen geen te scherpe dingen, maar het is de zaak waar de Heere u voor stelt. Dan klimt de nood, ik weet het. Omdat ingeleefd wordt dat niets ons redden kan. Zelfs onze ommekeer niet, die we wel eens hebben meegemaakt. Wat die zeelieden hier in het stoffelijke deden, dat gaan wij dan toch eerlijk oprecht doen voor het aangezicht Gods. Niet alleen dat het overboord gezet wordt, dat de Heer het afneemt, maar dat we het zelf overboord gaan zetten. Ja, eerlijk. Dat we het zelf overboord gaan zetten, omdat het ons niet redden kan van de dood. Omdat we die ene parel, Jezus Christus, in het oog gekregen hebben. Hiskia keerde zijn aangezicht naar de land. Heeft tenslotte alles overboord gezet toen hij riep, wees gij mijn borg. Paulus schrijft ervan, ik ben door der wet gestorven. En het einde der wet is Christus. Het lege schip van ons leven, dat valt de vluchthaven der behoudenis binnen. Dan krijgen we vaders zoon aan boord. En de vracht wordt vrije genade. Onder de heerschappij en de leiding van die zonen Gods varen we door stormgetij en nood heen naar de haven der eeuwige behoudenis in het vaderland. En och, dan bemerken Gods kinderen telkens weer dat ze nog zoveel valse vracht bij zich hebben. Op de oefenschool gebracht leren ze het, om telkens nu dit en dan dat overboord te zetten.
Ze leren zich te reinigen van hun boze wandel. Dat gaat niet door zonder pijn en zonder bidden en waken. Maar zo moet dat geslacht toch uitgedreven worden.
Zo werden we bepaald bij die zeelieden en wat wij van hen konden leren. En nu keren we tot Jona terug en letten we weer even op zijn rust. Want terwijl die heidenen dus riepen tot hun goden en al hun haven in zee wierpen, lag Jona in de diepe slaap. En had God het niet verhoed, dan zou hij snorkend weggezonken zijn met schip, met muis en man in de diepte. Dat geldt hier niet van de wereld, maar dat geldt van de kerk, van Gods kind, van Gods knecht zelfs. O, wat kan het dan toch droevig gesteld zijn. Ik hoor dan nog wel eens redeneren, want er wordt veel beredeneerd dikwijls. Dat, ja, maar als het toch echt genade is en als het toch een kind van God is, dan kan hij of zij toch niet verloren gaan. Maar aan zulke redeneringen hebben we niets. Jona heeft het zelf geleerd en heeft het zelf moeten zeggen, ik was naar de diepte gegaan als God me niet had bewaard en vastgehouden. Zo kan het met een kind God zelf zijn en met een knecht des Heeren. We lezen hier niet veel moois. Telkens wordt van Jona verteld dat hij afdaalde. Eerst daalt hij af van het gebergte naar de kust om daar in Jaffa een schip te zoeken. En nu lezen we ook weer van zijn afdalen. Hij gaat maar dieper en dieper. Hij gaat aan de zijde van het schip naar beneden, lag neder met een diepe slaap bevangen. Zoals het nu uitwendig was, zo is het toch ook geestelijk inwendig dikwijls. Jona daalde al dieper en dieper en zijn hart week al verder en verder van den Heere af. Want er is nooit geen stilstand. Van de ene dodigheid viel hij in de andere, om zo te zeggen. Zo geldt het voor een mens die in onbekeerlijkheid voortleven, blijven nooit dezelfde geliefd. Ook geen enkele kerkgang laat ons dezelfde, ook dat we er acht op geven. Het is altijd weer een stapje verder, van onbekeerlijkheid naar onbekeerlijkheid. Er is nooit geen stilstand. Want altijd gaan we een stapje verder naar de diepte der verlorenheid. Indien we ons weigeren te bekeren. Maar zo geldt het ook voor Gods kind. Dat kan in een droeve toestand verkeren. O, we kunnen de geest zo bedroeven. Dan wordt van het bedroeven des geestes, van de dorrigheid, eigenlijk een voortgaande weg gemaakt van steeds verder, verder voortschrijden in de verachtering der genade. Hoe koud en hoe dor kan het worden dat de hemel niet trekt en dat de hel niet afschrikt. De oorzaak ligt meestal in het begin waarop gevlucht werd. Uit de roeping Gods, uit de verantwoordelijkheid. We zijn ergens verkeerd begonnen en we willen op dat eerste niet terugkomen. O, nodig is het om het te onderzoeken voor het aangezicht Gods, dat hij onze wegen doorgrondt en dat we het ook vragen. Als we in een dorre toestand komen, dat het gebed en de klacht, als het ware tot ons eigen binnenste weer terugkeert. En dat we het afvragen de Heere of er niet ergens een begin is. En dat er tussenuit moet en waarheen we terug moeten. om voor den Heere de minste te worden en niet langer uit onze verantwoordelijkheid te vluchten. We zijn ergens toch met Jona weggevlucht van die plaats waar God ons wilde hebben. We kunnen zo blind zijn dat we er geen erg in hebben totdat we het ineens ontdekken. Grote genade dat Gods geest nu blijft arbeiden aan de zielen zijner kinderen. Dat hij blijft staan aan de deur en blijft kloppen. En dat hij ook in de meest droeve en dodige toestand toch als die trouwe herder blijft nodigen en lokken aan de deur van uw hart. Totdat hij u wakker heeft. En dat hij u terug kan leiden tot zijn ontfermende en vergevende liefde. Zo langmoedige, dierbare, liefhebbende, dragende en sparende zaligmaker. Mogen we het toch in Gods woord ontmoeten. En we zullen hem toch ook zo prijzen. Als we als Jona wakker geroepen worden. Jona sliep. Maar God waakte. Hij geeft hem niet aan zichzelf over. Nog aan het geweld der hel. En dat kan nu alleen. Omdat God zijn eigen zoon wel overgegeven heeft. Aan de diepte der hel. Omdat hij de vloek zou tossen en een medicijn zou hebben. Voor alle kwaal. De apotheek Gods is vol van middelen. Voor elke kwaal, bovenal voor hartekwalen. Letten we nu nog even, want het is tot beschaming gegeven dit onderwijs, voor ons allemaal, voor u en voor mij, want we moeten er allemaal onderdoor, wat nou die valse rust ook nog veroorzaakt. Jona verkeerde dus in die valse rust. Hij kon slapen, hij had rust, maar in welke nood? Zo zijn er duizenden die in hun onbekeerlijkheid slapen in het opperste van de mast, op de rand van de afgrond, zonder te beseffen dat hun voeten de hel vasthouden. De mens leeft en geniet en werkt niet waar, dat weten we. Hij gaat daarheen. En hij weet niet waar hij straks zijn ogen zal opslaan. Maar nog eens, we lezen het hier van de dienstknecht Gods. En dat is nog veel aangrijpender. Want nu moet u eens even denken. Nu ligt hij daar te rusten. En hij heeft niets uit te staan met de nood van anderen. Zo kan het ook zijn. Dat er een vatsigheid en een rust komt. Over het leven van de gelovigen. Over de kerk. Die in gezapigheid neerligt. Zonder zich te bekommeren om de nood van anderen. We bekommeren ons niet om onze naasten. Als wij het maar goed hebben. En zo overtreedt dan de kerk het heilige gebod. Gij zult uw naasten lief hebben als uzelf. Hij snorkt daar rustig voort en laat de naaste verkommeren in zijn ellende. In deze toestand is de kerk onvruchtbaar en keert de wereld zich van haar af. En wee ons er, als we dan, omdat de kerk op de wereld zich afkeert, als we dan durven te zeggen dat het eigenlijk de vijandschap der wereld is. Terwijl de kerk zelf de aanleiding ertoe is. Want de kerk zelf heeft niet eens het heilige gebod betracht in de waarachtige liefde jegens de naaste. En nu tenslotte dan het laatste dat Jona wakker geroepen is. Jona is wakker geroepen. Het kan zo niet voortgaan. De Heere weet wel stenen te vinden. Dit is de praktijk van het leven. Telkens weer, de Heere weet ook nu stenen te vinden om ons wakker te gooien. Het werd die schipper toch een beetje te mal dat daar die vreemde man in de diepte van het schip maar lag te slapen, terwijl zij hun krachten uitputten. En daarom ging hij naar hem toe en heeft hij hem toegeroepen zoals we lezen: wat is u, gij uitslapende, sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. God heeft dit aan Jona laten prediken. En daarbij zal die schipper Jona niet zacht hebben aangestoten, maar hem flink door elkaar gerammeld hebben. Dat zal Jona niet aangenaam zijn geweest. Dat God hem zo tegenkwam, daar heeft hij tegen gesputterd. Intussen wat een genade, dat Jona zijn ogen op mocht slaan. In het heden der genade. En niet op de bodem der hel. Dat zal Jona later beleden hebben. O God, wie ben ik? Hoe beschamend voor Jona dat daar een heiden gaat preken. Een heiden preekt op zijn wijze, maar er zat toch een element van waarheid in. Roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Het was een preek met allerlei dwaling. Let erop. Want die heidense schipper, die hield de ware God voor een van de vele goden. Dus het was een preek met dwaling, maar toch, daar zat toch waarheid in. Een waarheid die Jona beschaamd heeft gezet. Wat uit Jona's mond recht had moeten komen, dat kwam nu scheef uit de mond van die heiden. Je kan het ook anders als de kerk niet zuiver preekt. Wat zal je dan van de wereld horen? Is het wonder dat we in onze dag, waar de kerk niet meer haar geluid helder laat doorklinken, het woord Gods, wet en evangelie, in de eenvoudigheid en in de klaarheid, kan het anders dan dat de wereld dan ook allerlei vreemde geluiden laat horen? Er is geen kerk meer die een getuigenis geeft. Net als toen Jona daar sliep en weigerde te prediken. En dan is het nog een wonder als er nog ergens uit een wereld, uit een hoek waar je het heel niet van verwacht, soms nog een stem komt. Wel misschien met dwaling bevangen, maar dat er toch nog iets in zit. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat dat van die kant nou juist komen moet. Maar dat is toch de schaming van de kerk. Omdat de kerk niet haar zuiver geluid het woord Gods laat doorklinken. Hoe had Jona hier moeten staan als een wachter op Sions muur om te getuigen te midden van die mensen? Hoe vaak komt het helaas voor dat de wereld gelijk krijgt? Als de wereld schamper de schouders ophaalt en zegt, ja die kerk, maar die kerk die praat wel mooi, maar let eens op haar daden, dat dat dan nog waar is ook. We moeten het tot onze schaamte en schande bekennen. Gelukkig dat het ook wel eens anders is. Dat mag ik ook niet verzwijgen, want dan denk ik aan Paulus. Bij Jona was het zo dat de wereld in nood kwam vanwege de ongehoorzaamheid van de kerk. Bij Paulus is het bij die schipbreuk, de Middellandse Zee, zo geweest. Dat de wereld behouden werd vanwege de gehoorzaamheid van de kerk. Zo hangt dat met elkaar samen. Dat is ook weer zo'n les die hier in dit woord Gods naar voren komt. Bij Jona was het dus zo dat die wereld, die heidenen, met dat schip kwamen in nood vanwege de ongehoorzaamheid der kerk. Het dus niet zo zoals de vrome mens in zijn eigen gerechtigheid wel eens zegt. Dat er zware oordelen over de wereld zullen komen om de goddeloosheid. Ik weet het wel, Sodom en Gomorra zijn er ook. Maar we hebben wel te bedenken dat het oordeel begint bij het huis Gods. Het oordeel begint bij het huis Gods, bij de kerk. Die nog bij het licht van de waarheid nog opgroeit. De eigen gerechter die kan een wereld verdoemen. En maar die waarlijk op zijn plaats is, die zegt, hier ligt de schuldige.
hebben we zo ook de kerkschuld op onze ziel gebonden gekregen. Dat leert Gods woord, dat ook de wereld geslagen wordt om de ongehoorzaamheid der kerk. Dat lezen we toch hier. Daarom kwamen die schippers in nood, omdat Jona daar was in zijn ongehoorzaamheid. Hoe anders was het bij Paulus, dat mogen we ook wel even vertellen. Want daar is een wereld behouden als het ware, waar Paulus, waar de kerk, niet om Paulus wil, maar uit genade, waar de kerk in gehoorzaamheid mocht wandelen. Want midden in het onweer en de duisternis, niet waar, en in de storm, stond daar Paulus tussen de scheepslui en zei: mannen, je had beter naar mij kunnen luisteren. Maar nu vermaan ik goedmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemand, van iemands leven onder u. Want deze nacht heeft bij mij gestaan de engel Gods. Wiens ik ben, dien ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken. Alle die met u varen, dan wordt de wereld mee behouden. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijk hij mij gezegd heeft. En dan weten we wel dat we in dat hoofdstuk van Handelingen verder lezen hoe nu de kerk de leiding nam. Paulus heeft alles in handen, ze luisteren naar hem, hij geeft de leiding. Als ze willen ontvluchten, dan weet hij dat bij tijd te verhinderen. Ze luisteren naar hem, de reddingsboot kunnen ze niet naar beneden krijgen. Hij deelt het rantsoen uit, hij dankt de God in alle tegenwoordigheid en alle worden goedsmoeds en aten. En als straks dan de slag komt en het schip dat breekt en ze komen al in het water, zijn ze allen behouden aan land gekomen. De kerk mocht de leiding geven. Wat een zegen als er in een volksleven de kerk leiding mag geven in de weg der gehoorzaamheid. Wat zijn we dan ver weg? Wat zijn we dan in de weg van Jona, ook in onze tijd? En daarom kan het niet anders. Of een vaderland, een volk, een geslacht, een westerse cultuur en wereld zinkt weg. Zinkt weg vanwege de ontrouw en de afval van een christenheid. Het oordeel begint bij het huis Gods, bij de slapende Jona. Zo hebben we de tijden en de tekenen der tijden ook te verstaan. En och, dan mogen het zijn dat we ook mede tot onszelf inkeren, want dan zien we het geheel van de kerk, maar dan hebben we ook genoeg om er voor onszelf mee bezig te zijn. Wat betreft onze naaste omgeving, mijn buurman en mijn buurvrouw en mijn omgeving, och, dan komen we allen onder dat oordeel van die slapende Jona zomaar niet uit. Dan zal er eerst wel iets anders moeten gebeuren. Om daar gebracht te worden, om met Jona gewekt te worden en het te belijden, dat we straks ons vrijwillig ervoor over hebben om overboord gezet te worden, dat is alleen omdat hij de getrouwe is, die nooit laat varen het werk zijner handen. Maar daarover een volgende keer. Amen. Zingen we met elkander Psalm 65. En daarvan het vijfde vers. Gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Het rumoer der volken als der baren, betoont gij waar gij wilt. Wie deinde deze aard bewonen, aanschouw dag aan dag de tekenen die u al mag tonen, met vrees en diep ontzag. Vijfde vers van Psalm 65. Thank you. zullen wij tezamen Gods aangezicht in dank gebed. O Heer, het waren bijzondere lessen die uit uw woord tot ons kwamen. Lessen die ons beschaamd zetten waar we geen van allen onderuit kunnen. Och, mogen het zo tenminste zijn dat we alle tezamen onderdoor gaan. Uw woord is scherp, tweesnijdend als een scherp zwaard, en dan spaart het geen vlees. En och, nu is het goed, en het is een genade als we mogen zeggen, Heere, zet uw mes in mijn vlees, want vlees kan u niet de eer geven, maar als het gekruisigd wordt, en als wij buigen en bukken leren, en u de eer geven, daarin ligt het leven. Och, we kunnen de een hierin en de ander daarin, toch die Jona's gestalte zo menigmaal, in kleinere of grotere en diepere omstandigheden ontdekken in ons eigen leven. O Heere, laat ons dan maar eerlijk voor u mogen worden. Maak ons eerlijk voor u en voor de mensen. Om in eenvoud het maar te bekennen wie en wat wij zijn. Want dan zal er genezing zijn onder uw vleugelen. Dat is dat eeuwige wonder, dat gij een schuldig en berouwhebbend volk en nog in genade ontvangt. En dat ge toeroept, ik ben uw Heil. Heere, wil gij zo genadig uw zegen over het gesprokene nog geven en zelf de naprediker zijn en er ons mee tot onszelf doen inkeren. Wil ons behoeden en bewaren in deze avond en in de nacht die voor ons ligt. Geef ons een goede rust, opdat we nog gesterkt mogen worden voor de taak die ons weer verder wacht. Och, en dan dragen we de kerk in haar geheel op aan uw genade troon. Och, daar is zo'n verscheidenheid, zo'n verdeeldheid en gescheurdheid, zo'n verwarring. Heere, wij bidden u, breng weder, breng weder. Och, dat we toch tezamen elkander mogen vasthouden in de liefde, aan de troon uw genade elkander opdragen. Zie nog aan uw kerk in ons vaderland ook. En wij denken ook aan onze eigen vaderlandse kerk. O Heere, hoe is daar ook dikwijls allerlei geluid wat niet naar uw geest is. Och, stel nog weer op de voeten, richt haar nog weer op tot een getuige der waarheid. Stoot dienstknechten uit wier begeerte het is om het woord recht te snijden. Geef dat die kerk nog mocht getuigen, uit haar slaap opgewekt worden, om te spreken het woord Gods in de wereld. Wil ons horen, o God van alle barmhartigheid. Uit genade, om Christus uw Zoons wil alleen. Amen. Als onze slotzang zingen we met elkander Psalm 93, het derde vers. Maar, Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die u almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil. De derde vers van Psalm 93. Thank you.
harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.